Welkom bij Meer dan Mama podcast. Voor ambitieuze, gedreven moeders die al een burn-out hebben gehad en zich niet nog een burn-out kunnen veroorloven. In deze podcast praten wij over mama burn-out, balans tussen ambitie en gezinsleven en de realisatie van jouw droomleven. Mijn naam is Bianca Meijsen en ik ben jouw host, mama ontstresscoach, transformatietrainer en auteur van het boek In 10 Stappen, jouw droomleven na een burn-out. Ik praat in deze podcast met diverse professionals die vanuit hun eigen expertise en persoonlijke ervaring hun visie delen over de burn-out en hoe hiervan te herstellen. In deze podcast praat ik met Masha Mooi. Zij is oprichter van Bye Bye Burnout, waar zij ook een boek over geschreven heeft. En een van de, ja, misschien zou je wel kunnen zeggen, grondleggers binnen Nederland die meer bekendheid hebben weten te genereren over wat is nou burn-out en hoe ga je daar nou mee om in de bedrijfssfeer als werkgever, als collega, als leidinggevende. En vandaag ga ik met haar dan ook vooral over die werkgerelateerde burn-out in gesprek. En zoals je waarschijnlijk wel gaat horen, is het best een persoonlijk gesprek geworden, waarin we veel proberen te delen aan kennis, informatie, stappen die je kunt ondernemen en zeker ook haar eigen verhaal. Dus laat je inspireren en ik wens je veel luisterplezier. Welkom, Masha. Masha Mooi van Bye Bye Burnout. Wij hebben elkaar nu een paar maanden geleden voor het eerst even gesproken. En dat was eigenlijk naar aanleiding van mijn boek. Waarop ik ook spontaan zoiets had van, kunnen we er niet een podcast van maken? En jij zei ook, ja, lijkt me leuk. Dus ja. Dankjewel daarvoor.
Ja, welkom graag gedaan.
Bij Meer dan Mama podcast. Waar we het vandaag vooral over gaan hebben is wat werkgerelateerde burn-out is. Jij richt je, als ik het goed heb begrepen, ook voornamelijk op het preventie ervan. Natuurlijk ook het herstel, maar vooral de preventie van de burn-out. En ik richt me juist eigenlijk weer op na de burn-out, om te zorgen dat je nooit meer terugvalt. Ik heb natuurlijk ook je boek gelezen en daarin vertel je ook uitgebreid hoe jouw eigen proces daarin is geweest en hoe je op Bye Bye Burnout terecht bent gekomen. Ja, wat zou de luisteraar nog mogen weten wat je nog niet hebt gedeeld of wat je nog niet hierover hebt gezegd, wat je wel best wel belangrijk eigenlijk vindt?
Kort uitleg. Bye Bye Burnout is eigenlijk, we begonnen heel erg op het curatieve gedeelte. En dat ging heel goed, daar werden we ook best wel bekend mee. En toen daarna zagen we gewoon, hé, we laten een hele hap liggen. Want preventie is natuurlijk misschien nog wel veel belangrijker. Dus ja, we doen nu een beetje 50-50. En wat mijn methodiek, denk ik, waarom het bij mij anders gaat dan bij andere coaches. Ik kijk heel erg, hé, werkgever, jij hebt een probleem, want jij hebt een medewerker die valt uit. Dat is ontzettend onhandig voor die medewerkers, natuurlijk verdrietig. Voor die werkgever is het onhandig, want er is iemand in het team mister. Het kost echt bak met geld, een burn-out bij een werknemer. Niet dat jij als werknemer daar verantwoordelijk voor bent, maar het is wel even iets wat je in de achterhoofd kan houden. Van, hé, het kost gewoon 1,5 ton. Ja, dat is gewoon echt heel veel geld. En ik zat eens te kijken naar, toen ik begon met Bye Bye Burnout, focus ik me in eerste instantie op de young professionals, want dat was ik toen zelf. Ik denk, oh, dat is handig. Die markt snap ik, want dat is een beetje mijn eigen. Uiteindelijk heb ik nog nooit een young professional begeleid. Net bij mijn burn-out. Want ik kwam altijd wat oudere mensen bij mij. En ik ben heel snel overgestapt van, hé, maar wacht eens even. Ik ben uitgevallen met een burn-out, terwijl ik volop in mijn carrière zat. Er was geen goede hulp. Ik heb het toen helemaal laten omscholen, helemaal zitten ontwikkelen en denken. Want ik was denk ik wel een van de voorlopers in Nederland met een burn-out bedrijf. En toen was het al snel dat ik denk, hé, maar wacht eens even, werkgevers. Die weten helemaal niet wat dit is. En die weten helemaal niet wat mensen zijn. En zo ben ik net bij burn-out begonnen. Dan vraag je mij, is er iets wat de mensen nog niet, wat ik nog niet gedeeld heb? Ja, heel eerlijk, ik denk het niet. Ik denk dat alles wel bekend is inmiddels. Want ik ben heel veel in de media. Dat vind ik ook mijn taak. Ik ben daarin een voorloper geweest met burn-out. Ik heb heel veel media bereik kunnen genereren. En ik weet er ook heel veel van. En ik weet dat er heel veel onduidelijkheid in de markt is over, wat is dit nou? En hoe werkt dat nou? En hoe gaat het nou? ik heb die kennis. Dus dan vind ik het ook een soort van mijn plicht om dat te delen met andere mensen. Want er zijn zoveel mensen gestrest. Er zijn zoveel mensen overspannen. En hoe fijn is het als iemand gewoon door iets wat ik weet en ik in de eten gooi, daarmee geholpen is. Ja, dat is ook niet meer dan normaal dat ik dat doe. En ik zie daarin ook eigenlijk wel dat adviezen die ik geef worden ook opgevolgd. En het is niet zo van, hey, omdat ik het zeg, moet je het altijd maar doen. Nee, want er zijn dan bepaalde mensen die gaan heel erg aan op mij. Maar er zijn ook een heleboel mensen die hebben echt zoiets van, oh, dan heb je haar weer. En dat is goed. Ja. Ik heb gewoon mensen die wel bij mij passen, die komen wel. Ja. En dan vind ik het ook prima. En als die mensen geholpen zijn met mijn advies, ben ik oké.
Ja. En richt jij je ook voornamelijk op de werkgevers en bijvoorbeeld je coaches op de werknemers? Of is het een mengeling?
De werkgever of een werknemer belt mij, komt in ieder geval bij mijn burn-out uit, legt de casus uit en dan begeleid ik en mensen van het kantoor begeleiden de werkgever. En de coaches, want ik heb door het hele land coaches zitten, die begeleiden de werknemer.
Oh ja.
En dat is om de lijn in die zin zuiver te houden, dat de coach en de werknemer open en bloot met elkaar kunnen praten. Alles mag besproken worden en dat blijft gewoon veilig. Dat gaat dan niet naar de werkgever. De informatie die zeg maar terugkomt naar kantoor, dus dat bij mij dan terechtkomt, dat is informatie waarvan ik weet, dat mag gedeeld worden met de HR.
Ja.
Want het is in samenspraak gegaan met de coach en de werknemer. Wat heel belangrijk is, dat de werkgever ook begeleid wordt, omdat zij staan eigenlijk met hun handen tegen de muur. Zo van, ik weet het niet. De bedrijfsarts zegt van, nou ja, 6 weken rust, dan nog eens een keer 6 weken rust. Dus die houdt het ook allemaal goed in de gaten. En wij schakelen dus met de werknemer, met de bedrijfsarts en met HR. Dus we hebben aan alle kanten contact. Dus wij kunnen op die manier veel sneller goed sturen van, hey, deze bedrijfsarts geeft nu dit advies. Daar zijn we het dan vaak wel mee eens. Maar ook heel vaak gaan we zeggen, nou ja, het kan misschien wel hier of hier wat aangepast worden. Dan doe je dat in samenspraak, zodat de werknemer zo effectief mogelijk gaat reïntegreren.
Ja.
En dat zie je heel veel bij andere bedrijven, dat ze dat anders doen. Omdat de coach heeft dan contact met werk of alleen de werknemer. En bemoeit zich helemaal niet met de werkgever of met beide. En dan krijg je dus een beetje een onzuivere lijn.
Ja, eens.
Ik wil niet zeggen dat verkeerd is. Dat is gewoon anders. Wij doen het op deze manier. Dat werkt goed. En daarmee besparen we ontzettend veel geld voor de werkgevers. Want ze zijn bij ons sneller hersteld. Ja, en iedere dag dat iemand sneller beter is.
Ja.
Is natuurlijk best wel een forse winst. En we verdienen ons ook altijd meer dan terug. Maar ik kan me wel voorstellen dat heel veel mensen denken, oh, zij doen alleen maar snel herstellen. En dat is niet zo. Wij doen effectief herstellen. En effectief herstellen houdt soms ook in dat we zeggen van, nou, iemand is nu wel burn-out vrij, maar heeft nog problemen uit het verleden die nog opgelost moeten worden. Hou hem voor weet je, zeg maar middag in de week ziek. Maar in ieder geval dat hij die middag dat hij 80% beter is of 90%. En dat hij die middag kan gebruiken om naar een specialist te gaan voor dat jeugdtrauma. Of meld hem gewoon helemaal beter. Maar geef hem standaard die middag vrij en hou dat niet in op zijn vakantiesaldo. Want dan heb je hem ook beter. En dat bespaart jou heel veel verzuimkosten. Dus wij gaan ook altijd met de werkgever praten. Maar kijk, iemand is hersteld. Dat is supermooi. Heeft nog een klein dingetje waar hij aan moet werken. Daar hoeft hij niet de hele week voor ziek te zijn. Maar daar heeft hij wel tijd voor nodig om met dat probleem bezig te gaan. Ja, het is heel vervelend dat jij als werkgever daarmee te maken hebt. Maar dat is nou eenmaal zoals Nederland geregeld is. Daar moet je dus iets mee.
Nou, ik weet uit ervaring van heel veel mensen die ik dan ook spreek, die of in een burn-out zitten of een soort van herstellende zijn, dat het vaker juist misgaat op de communicatie intern. Of mensen worden er voor hun gevoel uitgewerkt,
ja.
Doordat er allerlei partijen ingeschakeld worden die vertrouwelijke informatie delen of die vooral erg op de werkgever zitten en niet op de werknemer. Ik denk dat er voor de luisteraars heel veel herkenning is in hoe fijn het is wanneer dat juist gescheiden wordt, terwijl er wel communicatie ook is met de arbo-begeleiding en dat soort dingen. Want daar gaat het ook nogal eens scheef.
Ja, wat wij zien bijvoorbeeld, hè? Bedrijven vragen wel eens een offerte en dan zeggen ze, oh, dat is best wel duur. Dat is al duurder dan de concurrent. En dan zeg ik ook, ja, maar wacht eens even. Bij ons zit de meeste tijd niet eens zozeer in het coachen van de werknemer richting herstel, maar alles eromheen.
Ja.
De werknemer, de bedrijfsarts, zorgen dat alles goed gaat. En dan zeg ik ook al tegen mensen, je hebt mensen gemiddeld 6 maanden eerder op de werkvloer als je met ons werkt. Ja, reken maar uit. Ja. Hoeveel je daarmee bespaart. En dan, en bij ons, en dat zeg ik ook altijd tegen mensen, bij ons, dit is de prijs, dit is de totaalprijs, er zit alles bij. Dan gaan we ook niet, en ook als er iets extra's nodig is, maakt niet uit, dat regelen wij. En bij het ene traject zeg je dan van, oh, nou, dat gaat heel soepel. En bij het andere traject zeg je, oh, dan moeten we echt wel heel veel bijsturen. En dan blijkt het heel complex te zijn, omdat er gewoon andere trauma's spelen. En dat is ook prima. Het is in die zin, ik heb coaches door het hele land. Die coaches zijn allemaal gespecialiseerd in iets naast die burn-out. Ze hebben allemaal een enorme staat van dienst. Dus het zijn echt wel goede coaches. Het zijn niet de mensen die bij mij aan de slag gaan. Daar zijn ze ook op geselecteerd aan de voorkant. Want ik moet beloftes doen aan werkgevers. En dan moet ik wel met mensen werken die dat kunnen. Ja. Ik kan dus net, en dat is heel onaardig dat ik dat zeg, en zo bedoel ik het niet. Maar heel veel mensen die een burn-out hebben gehad, willen burn-out coach worden. Nou, dat is helemaal geweldig. Hè? Dus fijn dat jij je levensvisie daarin hebt kunnen vinden. Dat je je doel hebt. Dat stimuleer ik aan alle kanten. Maar die coaches zijn eigenlijk nog te junior om met het traject om te gaan waar ik mee te maken heb. En ik moet wel gewoon zelfstandige mensen hebben die je gewoon los kan laten. En als er eens een keer iets gebeurt wat misschien buiten de gebaande paden gaat, dat ze niet gelijk zelf denken, oh, wat gebeurt er? Of te veel naar hun eigen burn-out teruggrijpen, want dat gebeurt
en
ook
dat
heel
dat is het vaak. Er wordt dan te veel gedacht dat hun eigen burn-out de vertaling is voor alle mensen die een burn-out
maar dan,
hebben.
Ja en wij zijn nu wel, en dat is een 2021 ding wat nu in de kinderschoenen staat. Ik ben met een nieuw bedrijf bezig, met een compagnon. Dus het is ook leuk dat ik dat nu met iemand anders ga doen. En dat is de Burnout Academy. En daarin willen wij eigenlijk de coaches die zeg maar net burn-out zijn en burn-out coach worden, of willen worden, dat we ze gewoon zeggen van oké, prima. Supergoed dat je dit gaat doen, want jij is echt, er is er wel echt vraag naar.
Ja, absoluut.
Prima, maar kom dan via ons, ga je weekend trainen wij jou en dan gaan we echt heel, heel erg daarop coachen. Je krijgt diepgang over de stof en de materie, maar ook coachtechnieken. En dat je een soort van klasje hebt met andere mensen. Dat je altijd kan teruggaan naar je klasgenoten. Van, goh, hey, hoe ga jij hiermee om? Hoe ga je daarmee om? Omdat we toch mensen met een gedegen kennis de wereld in willen sturen.
Ja, nou, mijn droom ook. Dus wat dat betreft, het spreekt mij persoonlijk ook heel erg aan.
Ja.
Het is geweldig dat er zoveel mensen ermee willen werken. Dat er zoveel mensen daarin stappen willen nemen om mensen te begeleiden. Alleen dat ze wat meer body mogen krijgen. Wat meer hands-on technieken en kennis. Dat, heel
dat
fijn.
Dat je collega's hebt. Hè? Want je bent dan in een klasje. En we moeten met corona even kijken hoeveel mensen dat dan kunnen zijn. En dus daarom hebben ze zoiets van, we doen het. We willen het niet online doen. We willen het echt fysiek doen. Zodat je met elkaar kan sparren. En dat je dus ook een soort van collega's hebt. Dus dat je als coach ook gelijk in een soort van groepje zit. Een soort interventiegroepje. Of dat je dus het hele jaar, gedurende het hele jaar ook terugkommomenten hebt. En dat je met elkaar kan groeien.
Mooi.
En dat vind ik heel erg krachtig. Dat je denkt, dat is meerwaarde dan in plaats van even één weekendje naar school. Nee, het is een programma. Dus dat je daar wel echt wat meer body hebt.
Geweldig, ik hou ervan.
Ja, dat zie ik ook. Weet je, ik weet niet of je dat weet, maar ik heb Burnout Nederland de Facebookgroep. Er zitten bijna 4000 mensen inmiddels in. Dat zijn allemaal losgenoten. En dat was ook iets waarvan ik denk, ik heb zelf helemaal niet, ik zit daar zelf wel in, maar ik doe daar helemaal niks mee. Want het is niet een of andere PR-show van bij Burnout. Het is wel een platform voor lotgenoten. En dat, je ziet heel erg dat ze daar heel erg behoefte aan hebben. Dat ze willen praten met elkaar, herkenning. En dan denk ik, dat is heel fijn, dat is heel krachtig. Ja, en dat is dan van mij. Maar dan denk ik, ik ga er niet elke dag in roep toeteren. Hallo, hier is Masha. Nee, weten wel wie ik ben. En als ze wat willen, dan komen ze vanzelf wel. En dat gebeurt eigenlijk bijna niet. Want ze hebben het genoeg aan zichzelf.
Ja,
dat is ook fantastisch dat ik zoiets kan bieden.
Ja, ik zag in jouw boek een opmerking. En die vond ik eigenlijk wel zo treffend. Een van de symptomen van een naderende zenuwinzinking is de overtuiging dat je werk verschrikkelijk belangrijk is.
Ja.
Ik denk volgens mij is het gros van de mensen die een burn-out krijgen, dat ze dit herkennen. En dan verplaats werk met iets anders, doet er eigenlijk niet toe. Maar dat je heel erg merkt dat, ik zou bijna zeggen, alles wordt even belangrijk.
Ja, je kan geen hoofdzaken bijzaken. Je voelt jezelf altijd een soort van onmisbaar. Terwijl ik dan denk, oké, ik heb het zelf natuurlijk meegemaakt. Ik dacht echt, de wereld heeft mij nodig. En als de wereld kan niet zonder mij. Nou, sowieso, we halen de arrogantie.
Sorry, ik lach, maar het is zo herkenbaar.
Ja, Dat ik dan echt denk, wat sta je dan arrogant in het leven eigenlijk? Ja, terwijl ik denk, ja, wie was ik? Hè? Ik was echt eind 20, begin 30. Ik denk, ja, alsof ik de wereld in pacht heb. Wat snap ik? Ik ben echt nog zo groen als gras. Weet je wel, wat weet je op dat moment? Maar goed, je bent afgestudeerd en je wordt als een soort van koningin binnengehaald bij een mooie job. En gaat allemaal lekker en je werkt je slag in de rondte. Terwijl, ja, eigenlijk denk ik, ik ben er gereed aan. Maar ja, hey, je verdient geld, je hebt een leaseauto, ik had de telefoon van de zaak, de laptop van de zaak. Och, ik vond het prachtig, die Zuidas. En ik denk, oh ja, en ik sportte op de Zuidas, ik ging naar de supermarkt op de Zuidas, ik werkte daar. Ik had daar een soort van de kroeg, dus ik kon ook daar gewoon lekker naar beneden naar de kroeg. En dan denk ik, jongens, er is toch wel meer in het leven dan die idiote Zuidas. Voor de mensen die niet weten wat de Zuidas is, dat is het Amsterdamse zakendistrict. En er zitten al die grote hoge torens, een soort van het... ja, zoals je Wall Street hebt in New York, heb je dan in Amsterdam de Zuidas. Nou, dat vond ik echt geweldig. En nu denk ik echt, wat een terreurnest eigenlijk. Dat je gewoon je hele leven daar hebt. Ja. Dan moet je toch willen.
Dus eigenlijk wat jij zegt is dat het werk, om het in dit geval maar te zeggen, dat was ook letterlijk je leven.
Dat was mijn leven, ja. Ja. En dan kijk wat je erin, als ik keek hoeveel uren ik erin stopte en wat ik er dan voor terugkreeg, dan denk ik, nou, dan had ik beter bij de HEMA in de bakkerij kunnen werken. Tompoezen maken, want dat zou waarschijnlijk meer verdienen als je de uur terug zou rekenen.
Ja, ja, ja.
Maar ja, weet je, ik was ook wel echt in die zin verslaafd aan mijn werk. Ik vond het echt geweldig. Ja, het werkt niet, maar gewoon het leventje.
Ik dacht, ja, want dat las ik wel in je boek, van eigenlijk heb jij zelf ervaren dat op een gegeven moment je deed je werk wel en je bent er natuurlijk ook goed in, dus dat, je doet het ook makkelijker dan op een gegeven moment, maar het klopte niet meer met jouw persoonlijkheid.
Ja, nee, dat klopt. Ik zat daar eigenlijk werk te doen omdat ik dacht dat ik daar mijn status aan kon ontlenen. Ja, en wat voor status hebben we het dan over, hè? Dat je alleen precies. Maar aan het werk bent, wallen tot op je enkels. je ziet er elke dag uit in zo'n stomme, zakelijke outfit. Ik had dat zo'n stom krijtstreeppak aan, waarvan ik echt denk, nou ja, ik heb maat 42. Sorry hoor, maar als je dan zo'n krijtstreeppak aan hebt, ja, het doet ook echt niks voor je figuur. Helemaal niks. Ik zag er dan vervolgens ook nog eens een keer uit als een soort van hele boze vrouw. Een soort van Angela Merkel. Ik denk, nou, het is echt heel erg. En het erge was, ik zie nu wel eens foto's terug van toen. Ik denk, jeetje, ik had wel die dure mantelpakjes aan van dat tweet. Dus ik deed ook vormeloze dingen. Dat ik dan denk, jongens, ik was echt eind 20. Ik had er heel leuk uit kunnen zien, maar ik zag eruit als 80. Als een soort van oma. Ja. Ik denk, ah, dat is toch... Heeft nou niemand me daarvoor kunnen waarschuwen? Dat ik...
Waarschijnlijk had je het niet eens gehoord of niet willen horen als het al gedaan was. Maar goed. Nou, wat er ook door mij ging, voor jou was het dan heel duidelijk op een gegeven moment ook voelbaar. Ook al ging je door van dit klopt niet meer. Dit, op een of andere manier is dit leeg. Of er is in ieder geval iets wat niet meer klopt. Ik krijg hem ook wel eens de andere kant op mee. Dat ze het werk gewoon eigenlijk te leuk vinden. Dat ze er zo ontiegelijk veel plezier aan hebben. Dat ze er zo onwijs veel uithalen. En dan ontstaat er iets contra-effectief. Zodra je dan in een burn-out komt, hoor ik regelmatig dat ze dan uit de functie worden gezet eigenlijk bijna. Ik heb het ook op managementniveau meegekregen, maar ook op lagere niveaus. Dat op dat moment, wij moeten voor je zorgen en het gaat niet goed, dus ga maar naar huis.
Ja, dat is ook vreselijk. Dan ben je helemaal je identiteit kwijt. Dan denk
precies,
je, huh?
Dit dat is je mijn denkt van, oké, die is ook erg onhandig. Ik snap de beweging wel, maar je trekt alles onder iemand zijn voetzolen vandaan. En daardoor help je ze juist in de burn-out.
Ja, dat vind ik ook heel erg. Dat merk ik wel ook. Wij zeggen ook altijd van, ja, weet je, dat waar we mee begonnen, communicatie, het is zo belangrijk. En ik ben heel erg nonsens, dus communiceren met mij is altijd wel even een dingetje voor mensen. Maar dan denk ik, ja, kijk, het is, mijn doel is altijd werkgever en werknemer helpen. Hè? Wij helpen werkgever en in die slipstream nemen we zeg maar werknemer mee. Want je krijgt een hersteltraject via je werkgever betaalt, dus de werknemer wordt beter. Dus dat is de win voor de werknemer. De werkgever heeft een betere werknemer dus, en krijgt coaching van ons. Dus dat is dan in die zin de win voor de werknemer, dat hij ook, of voor de werkgever, dat hij sneller een herstelde werknemer heeft. En wij zeggen daarin altijd, jongens, kijk. Je komt niet voor niets bij ons. Dus er gaat ergens iets niet goed. En dat is helemaal niet erg. Weet je, iedereen maakt fouten. Ik maak ook nog iedere dag wel eens dat ik denk, oh, hoe dan? Weet je wel? En dat is vaak dan op een privé vlak dat ik dan wel weer eens ergens iets tegen iemand zeg. Dat ik me denk, oh, dat is misschien niet zo helemaal aardig of zo. Maar als mijn werkgever zeg ik altijd, jongens, ik ben er om jullie te helpen. Het is niet erg dat je een medewerker hebt met een burn-out. Maar het is wel erg als je daar niks aan doet. Of je wimpelt het weg.
Dingen doen aan, die niet eens handig zijn.
Ja, ik heb laatst een werkgever gehad. Nou, werkelijk. En dan ben ik wel blij dat ik dus direct in no-nonsense ben. Die zei letterlijk, ja, al die wijven hier op de werkvloer zijn altijd maar zwanger. Kunnen die kutwijven dat niet eens een keertje in hun eigen tijd doen? Nou, prima, weet je, zeg wat je wil. Kijk, die mening mag je hebben. Prima. Ik ga niet zeggen dat je daar goed of fout zit. Het enige wat ik hierop zeg is, hou die fucking mening voor je. Wil je het zeggen, dan bel je mij. Je doet de deur dicht, niemand mag het horen, maar je gaat dat niet op de werkvloer lopen verkondigen. Want al die fucking kutwijven, die altijd maar zwanger zijn, ja, dat zijn wel jouw personeelsleden. Daar moet je zuinig op zijn, want dat is je grootste asset. En ik heb hem toen verteld, ik zo, kijk, wat je kan doen, is een managementlaag tussen jou als directeur en dus zeg maar je personeel. Zet er gewoon even een laag tussen, zorg dat je er iemand neerzet, zo'n typetje als ik bijvoorbeeld. Ga je daar lekker tegen blaren en die kan het netjes communiceren naar het personeel. En in dit geval hoef je helemaal niks te communiceren naar het personeel, want het is niet handig. Want je werkt alleen maar ziekteverzuim in de hand, want je creëert een werkomgeving. Jij vindt het irritant dat die vrouwen zwanger zijn, wat ik raar vind, want je krijgt dat gewoon volledig vergoed van het UWV of de overheid. En het is onhandig, want iemand is 4 maanden ertussenuit. Maar, en daarna willen ze misschien, dames willen misschien part-time werken of minder uren of anders. Oké, dat is dan, met communicatie valt het op te lossen. Maar dan denk ik ook, hou wel echt gewoon je mond over dat jij het irritant vindt dat je personeel zwanger is. Begin dan niet aan personeel. En jij mag niet alleen maar mannen aannemen, want dan ben je aan het discrimineren, weet je. Dus dan moet je gewoon nadenken, wat wil je dan?
Nou, deze man heeft... weet het, dit is natuurlijk weer een beetje meer in mijn visie van hoe het in het bedrijfsleven omgegaan wordt met moeders in het bijzonder. Maar wat ik wel daarin... echt nog een ontwikkeling vindt, is, we hebben natuurlijk op een gegeven moment ook als vrouwen geroepen, we zijn gelijk, we kunnen hetzelfde en we staan ons mannetje wel en noem al die uitspraken maar toen de tijd. En het is waar, laat ik dat even voorop stellen. En als we moeder willen zijn, is dat ook een impact op je leven, waarop je niet meer op dezelfde manier kan werken, ook al zou je het willen. Het doet ook iets met je als vrouw zijnde. En ik denk dat we daar als moeders zijnde, in het breedste zin van het woord, ook wat op de werkvloer in bewustzijn hebben te creëren. Zowel bij onszelf als moeder zijnde, maar ook naar de werkgever. Want ik zie ook inderdaad vanuit deze overtuigingen bij de heren bovenaan de top, dat vrouwen gewoon zoiets hebben, oh, na 3 maanden moet ik gewoon weer hetzelfde zijn als voordat ik moeder werd.
Nou ja, dat.
Met alle gevolgen van dien.
Ja, ik denk dan altijd, oké, we zijn vrouw, we kunnen dus kinderen krijgen, hè, althans de meeste van ons. Moeten wij het dan willen dat we hetzelfde zijn als mannen? We zijn toch niet hetzelfde?
Nee, precies.
Ik vind het heel fijn dat de mensen in Nederland, heel veel vriendinnen van mij zijn echt feminist. En dan zeggen ze ook van, ja, maar jij bent toch ook altijd voor gelijke rechten? Ik ben wel voor gelijke rechten. Zeker wel. Ik vind wel, als een vrouw besluit om, wil graag moeder worden, dat lukt dan ook. Ja, weet je, ik heb vriendinnen die werken fulltime en zeggen, daardoor ben ik een betere moeder. Of ik voel me fijner. Maar ik heb ook vriendinnen die zeggen, ik ben gestopt met werken, want ik wil graag huisvrouw zijn. Ja. Hey, fijn, prima. Ja. Mijn moeder is ook gestopt toen ik kwam. Die had ook zo'n twee. Ik wilde nu voor mijn kind zijn. Ik kwam er al wel vrij snel achter dat ze doodongelukkig werd met fulltime thuis zijn.
Dat dus ging wel ook.
Maar, ja, hey, fijn, weet je, dat is ook een conclusie.
Ja.
Maar ja, weet je, omarm dan ook je vrouwelijkheid. Weet je, doe dan ook gewoon lekker. Weet je, geniet ook van het feit dat je dat je kinderen hebt. En dat geldt ook voor mannen. Ik vind het ook echt gênant dat heel veel mannen zich schamen om fulltime papa te zijn of een papadag te hebben. Of, ja, of dan hebben ze een papadag.
Maar überhaupt de term papadag. Maar goed, even dat.
Ja, nee. Maar ja, ik vind altijd. Ja, weet je, kijk, natuurlijk. Ik kijk ook wel eens naar mijn vrienden. Ja, mannelijke vrienden, dan fietsen ze met hun kinderen, zit je achterop en denk ik, nou ja, de geilheid is er nu wel uit met jou, want het ziet er natuurlijk niet uit met dat stomme kinderen zit je achter op je fiets, maar ja, aan de andere kant denk ik, ja, kijk dan hoe blij die kijkt, dan denk ik, ja, oké, nou, dit is een nieuwe fase, weet je.
Ja, er zijn ook vrouwen die dat juist wel geil vinden, om het maar zo te zeggen. Ja, serieus, dus het is ook weer heel persoonlijk. Nou, maar het brengt me wel op een ander ding. Tot een paar jaar geleden was burn-out bijna een vrouwenziekte. Het is niet helemaal waar, maar je hoorde het voornamelijk van vrouwen.
Ja, klopt.
Maar nu, de afgelopen jaar, 2 jaar, vind ik het wel opvallend hoeveel meer mannen er in een burn-out maar daar zich ook over uitspreken. Misschien zit het daar nog meer in.
Nou, dat is het misschien. Bij mij was het eigenlijk al vanaf het begin meer mannen.
Ja, ook geweldig. Ja. Nou, dat hoorde ook je op een of andere manier niet zo.
Nee, en wat ik ook grappig vond bij mannen, want ze vragen wel eens, is de uitwerking bij mannen en vrouwen hetzelfde? Ik zei, nou, mannen gaan onwijs meer snoepen. Die pakken zoetigheid, want mannen zijn normaal niet echt van die snoepcontent. Maar met een burn-out gaan ze denk ik allemaal naar spekjes en winegums en dat soort rotzooi. En ik zo, en vrouwen die blijven toch echt nog wel stelselmatig goed aan de drank. Ja, en dan denk ik ook, ja, weet je. En ik vind ook dat vrouwen heel erg hard voor zichzelf zijn in die burn-out.
Ja.
Wel harder voor zichzelf dan mannen. Mannen hebben volgens mij echt wel zoiets van, ja, een soort van zich erbij neergelegd. En dat vind ik ook altijd wel prettig. In die zin, als je dat moment dat je erbij neerlegt, kun je ook sneller herstellen. Want dat moment,
eens.
Op jouw boek, als je gaat forceren, duurt het eigenlijk alleen maar langer.
Ja, eens.
En accepteren is echt de manier om uiteindelijk toch wel die burn-out te overwinnen. Het is wel een manier. Daardoor gaat het sneller.
Ja,
als je hebt dit, dan kun je met iemand aan de slag. Als iemand weigert te accepteren dat hij burn-out is, ja, dan kun je eigenlijk nog niet zo heel veel met diegene doen om hem te laten herstellen.
Ja.
Dus wij hebben ook altijd wel zoiets van, accepteer. Kijk, dat klinkt ook een beetje raar, want mensen zeggen, ja, kom ik dan ooit uit die burn-out? Ja, daar moet je wel wat voor doen. Ja, en in de gedachtenstroom blijven hangen, de dag in dag uit. Het komt nooit meer goed. Nou, het komt heus wel goed. Maar dan moet je dan wel ook bereid zijn om daar iets mee te doen. En dat zie ik bij heel veel mensen nog niet echt van. Nou, dat zie ik nu wel bij de jongere mensen. Ja, ik heb een burn-out. En dan sta je daar met een brede smile van, heb ik met jou? Dan denk ik echt,
hou op, alsof er een sticker is die je mag verzamelen.
Het is niet een of andere hip ding of zo wat je moet gehad hebben. Kijk, het is een levensveranderende fase. Ik bedoel, ik vind mijn burn-out nu, als ik op terugkijk, een cadeau. Want ik ben daardoor wel echt mezelf geworden. Maar ik merk wel dat het moet niet een statusding zijn. En dat zie ik soms, dat mensen te snel roepen, ik heb een burn-out. Dan denk ik, nou nee, je hebt geen burn-out. Je bent gewoon een beetje moe van je werk. Hé, dat snap ik, want je hebt een verbouwing. Je bent net in een nieuwe relatie. En je hebt een nieuwe baan. Dus dat is een beetje veel. Daarom hoef je niet gelijk een burn-out te hebben.
Klopt. Hè?
Dus ik zie wel dat heel vaak dat etiket te snel wordt gegeven bij de jongere mensen.
Ja, en daarmee koppel ik terug ook van wat je zegt, alsof het ook een leuk cadeau is. Kijk, mij zou je nooit horen zeggen van dat het een cadeau was. Alles behalve, ik vond het meest waardeloze wat me ooit is overkomen. En het heeft er wel voor gezorgd dat ik andere keuzes moest gaan maken. Anders was ik waarschijnlijk gewoon door blijven denderen op het pad waarop ik zat.
Ja.
Dus dat staat ook in je boek, vond ik ook geweldig. Burn-out is wat er gebeurt als je menselijk zijn te lang ontwijkt. Ja. Ik denk, ja, weet je, ik noem hem niet voor niks spiritual wake-up call. Eigenlijk, zoals die voor mij uiteindelijk is gaan voelen, dat duurde ook heel lang. Maar uiteindelijk voelde het wel voor mij alsof ergens van binnen mijn ziel of mijn ik, of hoe je het noemen wil, zoiets had van, weet je, ik weet niet wat jij van plan bent, maar ik stop ermee.
Ja,
dit klopt gewoon niet meer, ik stop ermee.
Reset.
Ja, beetje hard, beetje pijnlijk, maar
Ik vond natuurlijk de tijd dat ik in die burn-out zat, vond ik echt niet leuk. Ik zat echt heel moederziel alleen daarin. Mijn relatie was natuurlijk ook uitgegaan. Dus het had allemaal gebeurd. Mijn baan was verhouden, mijn relatie ging voorbij. En het was allemaal nieuwe stad, nieuwe omgeving. Het laatste waar ik zin in had was mingle with the people. Ik denk, rot op met de people. Ga weg jij. Ik zit hier in mijn appartement een 1000 stukje puzzel te maken. En op een gegeven moment kreeg ik daar ook wel echt serieus plezier in. Ik denk, hey, ik ben die puzzeltjes aan het maken. En het is allemaal helemaal niet belangrijk. Hè? Ik draag daadwerkelijk niks toe aan de maatschappij nu. Ik zit hier in mijn huis mijn puzzel te maken. Maar ik voelde me daar wel kalm bij. Ik denk, oh, maar weet je, ik hoef nu ook niks. Er wordt nu even niks van mij verwacht. En dat is ook wel eens lekker.
Ja.
Dat ik gewoon niet hoef. Ja. Maakt niemand uit welke pyjama ik vandaag aan heb. En hoe lang ik erover doe om van de woonkamer naar de slaapkamer te strompelen. Dat maakt niemand uit, want ik doe het in mijn eentje. En dat heeft me wel echt goede reset gegeven. Dat ik echt wel denk, oh ja. En dat merk ik nog steeds. Hè. Als ik nu moe ben, of gestrest. Want natuurlijk, je bent na burn-out, heb je altijd dus nog wel momenten van stress. Dan ga ik wandelen. Wandelen is echt wel mijn redding. Dat ik dan denk, oh ja, wandelen. Wandelen is super saai en ik word helemaal blij. Lekker mijn hoofd leegmaken. frisse neus halen, vitamine D. Ik vind het helemaal geweldig. Ik adviseer ook altijd iedereen, ga maar lekker de natuur in. En als je midden in het hartje centrum van de stad woont, zoals ik dat doe, dan ga je maar naar een stadspark of je gaat maar door een nieuwe wijk lopen. Maar ga alsjeblieft naar buiten. Ja. Ook al is het goed. Ja.
Nou ja, wat het daarbij ook wel bij mij triggert, is de twee dingen zijn van lekker zelf. En ik denk dat dat voor heel veel mensen is, laat het maar lekker zelf doen. Ik denk dat je daardoor er ook nog alleen maar langer in blijft zitten. Dat was één. En het andere wat er ook door me heen ging, was je bent weer een soort van jezelf opnieuw aan het ontdekken. Je bent weer opnieuw aan het leren, wat vind ik nou eigenlijk leuk? En voor jou is het wandelen en puzzelen. En voor de ander is het fietsen en weet ik veel, achter zijn laptopje zitten. Alleen het voordeel als je dat niet allemaal zelf alleen wil uitdokteren. En dan komen we weer terug op waar we het eerder over hebben gehad. Kan je herstel sneller? In plaats van dat je het allemaal zelf gaat lopen verzinnen. Omdat andere mensen met ideeën aankomen waar je misschien zelf nooit aan gedacht hebt. Ik weet nog wel, deze slaat misschien helemaal nergens op hoor, maar ik weet nog wel dat op een gegeven moment ik zo ver in een soort overleefstand, stressstand of wat dan ook was, dat iemand tegen me zei van, nou weet je, dan laat je je man toch even de lunch vast klaarzetten, dat je het hem alleen maar zomaar uit de koelkast kan pakken. Dat ik op dat moment ook echt zoiets had van, really? En dat kan ik niet eens zelf bedenken. Maar ja, nee, maar dat soort momenten kun je dat ook niet zelf bedenken.
Op. Ik was toen alleen en ik ben nu getrouwd, maar toen was ik even in between relationships. Dus dat was ook wel even wennen. Dat ik denk, 10 jaar samengewoond en nu in één keer alleen. Nou, toen waren er gewoon vriendinnen die af en toe eten kwamen brengen. En daar had ik ze niet eens om gevraagd, maar die hadden gewoon op de FNC, die hadden de sleutel of zo gekregen. Ik heb geen idee, maar er stond iedere keer boodschap in mijn koelkast. En nou ja, ik zat er een beetje naar te kijken. Ik denk, ja, hoe dan? Ik heb geen idee. Ja, en dan denk ik echt, prima, want ik wou op dat moment echt niet naar buiten, hoor. Forget it, ik ga echt niet naar buiten. En dus ik ben heel blij daarvoor. Ja, en dat adviseer ik nu ook mensen. Van, goh, als je het even niet meer weet, dan vraag hulp aan iemand anders. Want je hoeft het echt niet allemaal alleen te doen. En ja, ik hoor ook wel eens mensen zeggen, ja, ik heb de hele dag gedaan om de vaatwasser uit en in te ruimen. Nou ja, oké, dan heb je toch één taak volbracht. Ja, en dan snap ik wel dat partners zeggen, ja, hij heeft alleen maar de vaatwasser gedaan. Hij heeft echt geen ene reet gedaan met zijn luie reet. Ja, dat klopt. En dat is natuurlijk ook heel vervelend. Maar dat de vaatwasser was zeg maar de taak. 1 taak per dag is genoeg.
Ja.
En ja, dat proberen wij ook altijd uit te leggen aan mensen. Maar ja, dat is die ene taak, dat is dan de taak.
Ja.
Ja. En
wat je ook eigenlijk zegt is dat... En dat zeg ik natuurlijk ook in mijn boek. Er is aan de buitenkant niet te zien dat er iets aan de hand is. Dus wat je van je omgeving ook vaak krijgt van, is een soort van overtuiging dat je gewoon nog steeds kan doen wat je altijd deed.
Ja, maar dat gaat dan even niet meer. En daarom ben ik ook zo blij dat er nu wel veel meer kennis over burn-out in de media is verschenen en op internet. Ja, nu is het. Ik had toen in mijn tijd, er was niks te vinden over het hele onderwerp. Het was echt helemaal niks. En weet je, ik haalde mijn informatie bij hoogleraren vandaan. En die daar dan toevallig net bezig waren met een proefschrift. En net de eerste dingetjes waren ze ermee bezig. Nu kun je zoveel artikelen vinden. En moet je weer afvragen wat is waar en wat is niet waar. Nou, ik zeg altijd maar, weet je, ik heb een managementboek geschreven. En echt wel ik ben met Barbara Burnett ook verbonden met de KU Leuven en Universiteit Utrecht. Ja, weet je, wij zijn wel een gestoeld bedrijf inmiddels met... Ja, de kennis die wij delen, die is wel oké. Zeg maar dus dan denk ik altijd van, joh, mensen, als je het echt niet weet, ga dan naar de kennisbank van Bye Bye Burnout. Daar staat echt wel informatie. Dus dat zeg maar op mijn website, bij kennisbank. Daar staat echt wel artikelen. Wij werken niet voor niets ook samen met een arbeidsrechtadvocaat, met een jurist, met een mediator. Want het klinkt heel onaardig, maar ook met een apotheker en een huisarts. Want je moet ook inzien met een burn-out. Het is een hele tricky... Trek je iets als je in een werknemerrelatie zit. En er is een arbeidsconflict, kan er vanuit voortkomen. Er kan heel veel dingen komen.
Ja, heel snel zelfs.
Ja, heel veel, weet je. En dan denk ik ook, weet je, dus ik vind het ook, wederom dan ook mijn plicht. Als er informatie gedeeld wordt, moet het wel kloppende informatie zijn.
Ja.
En dat zie ik, en dat is een beetje het lastige met heel veel coaches. Die kijken dan vanuit hun eigen interessegebied. Maar dan denk ik, ja, soms delen die mensen informatie. Dat is gezegd, kolder. Maar dat is dan vanuit hun eigen interpretatie. Maar dan denk ik ook, ja, daarmee creëer je dus wel dat er ook onwaarheden op dat internet staan. Ja, dat kan ik niet in mijn eentje allemaal tegengaan. Nee. Ja, nee. Niet. Daar is het inmiddels al te veel voor gebeurd. Maar ik denk altijd wel, als je met burn-out te maken hebt, ja, probeer zoveel mogelijk je boerenverstand te blijven gebruiken. Ja. En je weet het zelf echt wel. En dat geldt ook voor werkgevers. Intuïtie is vaak wel kloppend. Helaas zijn er ook mensen die een burn-out faken, omdat ze een arbeidsconflict aan het ontwijken zijn, of weet ik wat, of dat ze stiekem aan het solliciteren zijn. Ja, dat soort shit moet je bij mij niet doen. Dat is wel, dat heb ik ook tegen de coaches gezegd. Op het moment dat wij ontdekken, zij of ik, dat er iets niet klopt, dan hebben we wel een probleem. Dan ben ik wel degene die dat met een werkgever gaat bespreken.
Hoe kan je dat in godsnaam willen faken, überhaupt? Ja, maar goed, ja.
Maar werkgevers die doen dat soms ook. Hè. Die zeggen ook, ja, we willen gewoon van ze af. En weet je, we doen jou even inhuren. Dan hebben we een goed werkgeverschap laten zien. Prima, dat mag natuurlijk allemaal. Helemaal geen enkel probleem. Maar laten we daar wel gewoon eerlijk over zijn.
Ja.
En dat stukje eerlijk, vanuit bijna beide kanten, zeg maar, dat is soms wel eens lastig. En ja, kijk, dan heb ik wel geluk dat ik dat die discussie gewoon aandurf te gaan. Dan denk ik, ja, weet je, in die end moeten we gewoon de beste route kiezen. En dat is soms voor werknemers, dat ze dus niet bij de werkgever kunnen blijven.
Nee, soms
en dat
beter.
Is op korte termijn heel kut voor die werknemer, maar op lange termijn heeft hij er echt veel meer aan.
Ja.
En dat proberen wij.
Had ik nou ook goed gezien dat jullie een soort van nazorg aanbieden?
Ja, tuurlijk. Ja, want dat vind ik niet meer dan normaal. Want bedoel, kijk, weet je, je komt met mensen in hun kwetsbaarste fase, kom je met mensen in aanraking. Dan vind ik het niet meer dan normaal, sorry, dat er goede nazorg is. Want het kan nu op de korte termijn misschien wel even lekker gaan, maar wat gebeurt er over een half jaar?
Ja,
dan is het meer, en ik moet ook toegeven, coaches krijgen een band, hè, met die cliënten,
ja,
waar ze
klopt. Werken.
Dus kijk, ik doe mijn relatiecalls met de werkgever, doe ik wel. Of dat doet mijn assistent. Dat maakt dan, weet je, die relatie blijft wel. Maar die coaches krijgen een band met die werknemer. En die vinden dat vanuit hun vakgebied als coach, vinden ze het ook prettig dat ze op de hoogte blijven van van hoe het ermee gaat. En ik stimuleer dat, omdat ik denk, ja, als er dan iets gebeurt, dan ben je er ook als eerste weer bij om even weer met één sessie of zo, ja, op de rechte plek te krijgen. Ja. In principe gaat er eigenlijk nadat ze bij ons in de behandeling zijn geweest, niet een tweede burn-out komen. Want daar zijn ze goed op getraind. Maar daarmee het valt en staat wel dat die werknemer dat dan ook blijft toepassen.
Ja, precies.
Ja, weet je, als die vervolgens al het geleerde niet in de praktijk gaat brengen, ja dan heb je natuurlijk wel de pop aan dansen. Maar
ja,
dat zeg ik ook altijd tegen de coaches. Dat moet je er echt wel in duwen. Dat ze wel moeten toepassen.
Ja, precies. Nou, ik denk dat we met deze podcast in ieder geval wel de inzicht hebben kunnen geven, hoop ik in ieder geval. Dat het niet alleen een werknemersprobleem is, maar dat het ook absoluut bij de werkgever ontwikkeling nodig is, bewustzijn nodig is, kennis nodig is. En dat het een samenspel is bij die twee. En dat het helemaal niet erg is als merk dat de relatie, werknemer-werkgever, gewoon niet meer klopt.
Nee, dat mag ook. Dat mag ook.
Ja.
En dat mag ook van een werknemer naar werkgever zijn. Hè? Die mag ook denken, hé, maar ik wil eigenlijk toch een yogaschool gaan openen. Of ik wil een bed and breakfast. Of ik wil eigenlijk toch voor mezelf beginnen. Fine.
Ja.
Gelukkig, hè, dat je dat soort ideeën bedenkt. En dat je dus zin hebt in een toekomst die bij jou past.
Ja.
Ik ben daar altijd een voorstander van. En dan zeggen werkgevers, ja, hebben we net een hersteltraject gegeven. En gaat hij weg? Ik zeg, ja, dat is heel vervelend. Maar anders was hij nog ziek. En dan had je hem ziek uit dienst laten gaan. Daar zit je toch ook niet op te wachten.
En dat had nog langer geld gekost waarschijnlijk.
Veel meer, veel meer.
Ja.
En dat zien werkgevers dan niet. En dan probeer ik dan ook uit te leggen, joh, weet je, een ontevreden medewerker is niet productief, is niet efficiënt en draagt niet bij aan een goede teamspirit. En dat kan weer andere problemen veroorzaken. Dus ja, wees blij dat iemand zijn passie heeft gevonden.
Ja, precies.
Ja. Hey, we gaan natuurlijk nu ook even mijn cadeautje verloten, hè?
Oh, oké.
Ja, dat was je vergeten, hè?
Ja, bijna wel, ja. Vertel.
Ja, ik haat het nog even aan.
Ja. Wat is het cadeau en hoe gaan we hem verloten? Daar hebben we eigenlijk helemaal nog niet eens bewust over nagedacht.
Nee, daarom ik gooi me er even in. Dat is het mooie van spontaan podcast opnemen. Voor de luisteraars, het is denk ik, wat ik denk heel leuk vind is, kijk, ja, Bianca, jij gaat dit waarschijnlijk delen op al jouw social media kanalen en ook op de LinkedIn. Nou, voor alle luisteraars, ik zou het onwijs leuk vinden als je mij toevoegt op LinkedIn. En hoe kun je nou een 1-op-1 inspiratiesessie van 3 kwartier met mij winnen? Want dat is de prijs, zeg maar. Want deze podcast wordt niet alleen door werkgevers geluisterd, maar ook door werknemers en mensen die überhaupt misschien niet eens werken. Dus ik wil het gewoon een heel breed publiek. Dus daarom dacht ik een inspiratiesessie, waar ik je iets over stresspreventie kan vertellen. Of vragen beantwoorden die diegene zelf maar heeft. Daar ben ik heel makkelijk in. Want het wordt dan een sessie met datgene wat degene die het heeft gewonnen, wat die maar wil.
Ja.
Wel uiteraard op het gebied van burn-out en stress. Want ja, als we het over paarden of zo moeten hebben, dan weet ik er niks van. En hartoperaties kan ik je ook niks over vertellen. Maar even kijken, gezondheid. Degene wat ik leukste vind, als je reageert onder... Hè, dus jij deelt het op de socials. Nou, daaronder kun je reageren. Dat je mij en jou tagt met een hele leuke reactie. Wat je er bijvoorbeeld van vond, of wat je hebt geleerd. Of dus de leukste feedback, die wint.
Geweldig.
Ja, dat is toch leuk? Dat is toch leuk?
Dus ik vind hem heel leuk.
Actie, want ik zal ook even uitleggen waarom. Want daar ben ik altijd heel transparant in. Als je reageert met een like of met een reactie, dan komen wij weer hoog in de engagement. En dan wordt het vaker gezien. En hebben nog meer mensen baat bij deze podcast. Dus daarom zeg ik van reactie is echt goud waard. Zodat wij vaker gezien kunnen worden.
Leuk.
Dus dat is wat. Nou, dus.
Top. Ik vind hem helemaal leuk. Ik ben heel benieuwd wat de reacties erop zijn. Ik ga hem zeker ook op die manier delen. Ik wil jou in ieder geval onwijs bedanken voor het delen van jouw kennis, inzichten en persoonlijke ervaring in deze Meer dan Mama podcast.
En jij, dankjewel dat je me hebt uitgenodigd.
Graag
gedaan. Heb je daar toevallig mijn boek liggen? Heb je hem daar toevallig liggen?
Nee, ik heb jouw boek helaas niet liggen. Nee.
Ja, het erg is, ik heb hem hier ook niet. Genant, ik denk over het erg, mijn eigen boek.
Ik heb hem ook als e-book, dat scheelt misschien.
Oh, ja, staat gewoon, Voor de mensen die interesse hebben in het boek heet Bye Bye Burnout. En dat is een boek wat eigenlijk op een hele no-nonsense manier, zoals we dit gesprek ook hebben gehad, burnout op de werkvloer en langdurig verzuim omschrijft en wat je daar nou tegen kan doen en wat zeg je wel, wat zeg je niet.
Ja.
Het heeft een boek met persoonlijke ervaringen, ervaringen van op de werkvloer van hoe gaat het goed, hoe gaat het niet goed. Dus daar zullen heel veel mensen wat in herkennen. Maar het is met name een heel praktisch handboek. Dus mocht je dat willen vertellen, heel leuk. Dat kan gewoon via bol.com en managementboek.nl en via de uitgeverij businesscontact.nl. Maar gewoon op bol.com staat hij ook.
Ja.
Dus dat zou, als je hem wil bestellen, dat zou je mij heel erg mee helpen. En ik zal even een linkje. Ik stuur jou anders.
Ik ga hem zeker in de post ook erbij vermelden. Dus dat komt
helemaal goed. Staat het boek onder het pagina. Op je boek, daar staat een directe link. En ook een voorproef. Je kunt het eerste hoofdstuk gratis lezen.
Ja, dat is leuk. Dat is leuk.
Oké. Ja,
helemaal top. Dat we maar zo snel mogelijk burn-out-vrije werkrelaties kunnen gaan creëren. Zou ik bijna willen zeggen.
Ja, dat is wel fijn. Daar doen we het voor.
Dankjewel.
Ja, graag gedaan.
Nou, zoals Mascha mooi aan het einde al zei, maak kans op een inspiratiesessie met haar. Waarin je al je vragen over stress en burn-out kunt stellen. Doe dat door deze Meer dan Mama podcast met Mascha mooi te delen. Op alle social media kanalen of gewoon rechtstreeks via je netwerk, per mail, sms, whatsapp. Als je op social media doet, tag Mascha mooi en Bianca Meijsen. En vermeld daarin ook jouw inzicht of inspiratie of informatie waar je eruit hebt gehaald. En Mascha verloot dan die inspiratiesessie onder 1 van jullie. Ben je geïnteresseerd in het boek Bye Bye Burnout? Ga naar alle boekhandelaren die het verkopen, waaronder bol.com en managementboek.nl. Je kunt ook op hun website van Bye Bye Burnout een sneak peek hebben van wat het dan boek inhoudt. Ben je geïnteresseerd in na de burn-out, de stappen die ik je aanbied vanuit 1-10 stappen jouw droomleven na een burn-out? Ook dit boek kun je op alle reguliere boekhandelaren sites vinden en ook via de website. Ik wens je voor nu heel veel succes en veel luisterplezier als je hem nog een keertje wil bekijken of luisteren. En ook tot de volgende podcast.